Goedemiddag allemaal. Dankbaar, naar God dankbaar dat we hier samen met elkaar kunnen zijn. Het is altijd opbouwend om die gemeenschap met elkaar te hebben. Is jullie juist in de schriftlezing ook iets opgevallen? Het laatste vers dat we gelezen hebben, dat zijn eigenlijk heel belangrijke woorden die we in ons hart moeten griffen, etsen, die moeten één zijn met ons hart. Namelijk Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, zodat wij al de woorden deze wet volbrengen. En natuurlijk worden die gesproken in het licht van het oude verbond. En wij leven onder een nieuw verbond, waar het principe wordt herhaald in het Nieuwe Testament. Het woord van God is ons gegeven, opdat wij daar naar zouden luisteren. Ze zijn voor ons tot nut. En daar waar God niet over gesproken heeft, daar hoeven wij ons geen zorgen om te maken. We hebben al genoeg met wat God ons heeft verteld. Dat gezegd hebben, ik wil vandaag met jullie een gelijkenis overdenken. En het is een gelijkenis die ik eigenlijk altijd wel wat moeilijker heb gevonden. Dus ik ga mijn best doen. Het is de mening van Peter die je vandaag gaat horen. Ik denk dat ik wat Bijbelse argumenten ga aanhalen om te ondersteunen wat ik zeg. Maar ik zou zeggen, onderzoek alles, toets alles en kijk als het klopt. Maar we weten van de gelijkenissen die Jezus verteld heeft, dat het een deel van zijn onderwijs is. In Marcus hoofdstuk 4, vers 2, daar zien we dat Jezus, hij sprak in vele gelijkenissen. En hij zei tot hen in zijn onderwijs, staat daar. Dus wat Jezus leert in die gelijkenissen is, leer voor ons, zijn woorden voor ons, waar we ook rekening mee moeten houden. Die kunnen we niet zomaar wegdoen en zeggen van, oh ja, maar dat was een gelijkenis. Nee, we moeten toch proberen te doorgronden wat de betekenis van die gelijkenis is en daar ook conclusies uit durven trekken. Nu, de gelijkenis waar ik met jullie over wil spreken, vinden we terug in Matteüs hoofdstuk 13. In Matteüs 13 vinden we verschillende gelijkenissen. Maar vlak na de gelijkenis van de zaaier lezen we in vers 24 van Matteüs 13 een gelijkenis die ook gaat over een zaaier. Maar die een ander aspect benadert of behandelt over het koninkrijk. En in vers 24 lezen we dan van Matteüs 13 nog een gelijkenis hield Jezus hen voor en hij zeide. Het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide daar onkruid overheen, midden tussen het koren en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem, Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen, dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide, nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid, zou gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide tezamen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen, haalt eerst het onkruid bijeen, en bind het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. Nu, tot hier is de gelijkenis. En ik denk als we dat zo horen, kunnen we daar allerlei gedachten bij krijgen. Althans, ik. En Jezus gaat deze gelijkenis ook uitleggen. En dan zelfs met de uitleg die Jezus geeft, vind ik het nog moeilijk. Want in vers 36 lezen we. Toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de volleinding van de wereld. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de volleinding van de wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt aan hen die de ongerechtigheid bedrijven. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft, die horen. Deze gelijkenis lijkt mij niet te gaan over wat gaat er gebeuren met ongelovige mensen die God nooit gekend hebben op bij de volleinding van de wereld. Want er wordt gesproken dat het gaat over het koninkrijk der hemelen. En telkens in het koninkrijk der hemelen wordt vermeld, praat Jezus over christenen, over wederom geboren mensen. Maar hier zien we dat te midden van het zaad dat door de zoon des mensen gezaaid is, dus onder de christenen, gaat ook de Satan zijn zaad zaaien. Want hij zegt, de duivel is degene die dat slechte zaad gezaaid heeft. En dat gaat samen opgroeien. En in het begin is zelfs niet duidelijk wat is. Want dat soort onkruid wat daartussenin gegroeid was, totdat de vruchten komen, kun jij niet zien wat het verschil is tussen de goede en de slechte. Dus er is een tijd dat ze samen gaan en ze zijn met elkaar verweven. En pas als de vruchten er zijn, dan pas kun je een onderscheid maken. Maar goed, hoe interpreteren sommige mensen deze gelijkenis? Ah, als christenen mogen wij niet oordelen over andere christenen. Als gemeente mogen wij niet ingrijpen in de levens van onze broeders en zusters, want hier staat, laat ze samen opgroeien. En bij de volleinding van de wereld zal God wel het onderscheid maken. Als dit waar zou zijn, dan is het wel heel vreemd dat Jezus in Matteüs 18 stappen geeft aan de gemeente die de gemeente moet volgen om te doen als iemand een zonde leeft. Als je bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, lees dat even samen met mij, zo even dat punt maken dat dit zeker niet is wat deze gelijkenis betekent. Vers 6. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3 vers 6. Daar zien we dat het een bevel is. Een bevel in de naam van Jezus Christus. Maar wij bevelen u broeders in de naam van de Heer Jezus Christus dat gij u onttrekt aan elke broeder die zich ongeregeld gedraagt in strijd met de overlevering die gij van ons ontvangen hebt. Dus er is een woord dat door Jezus en zijn apostel is overgeleverd. En iedereen die zich daar niet aan wil houden, daarin heeft de gemeente de plicht om zich daarvan te onttrekken. Dat is wat hier staat. En van wie komt die opdracht? Van Jezus zelf. In de naam van Jezus wordt het. Dus wat wij ook concluderen uit de gelijkenis, dit kan nooit de conclusie zijn. Maar, Paulus zegt dan verder nog in vers 14 van 2 Thessalonicenzen, als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem, gaat niet met hem om, omdat hij beschaamd wordt. Houd hem echter niet voor een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. Dus, Romeinen hoofdstuk 16, vers 17 en 18, wordt iets gelijkaardig gezegd. Dus, dat is niet de leer van het Nieuwe Testament, dat kan nooit niet de betekenis zijn van deze gelijkenis. Maar wat dan wel? In de Bijbel worden wij opgeroepen om als christenen niet gelijkvormig te zijn aan deze wereld. Wij worden opgeroepen om anders te zijn. Maar soms is het zo dat christenen hun hart openstellen voor wat de Satan allemaal heeft aan te bieden. Herinner je in Johannes hoofdstuk 8, als Jezus met de Joden aan het praten is, de Joden die Gods volk waren, wie zegt hij dat hun vader is? En waarom is deze hun vader? In Johannes hoofdstuk 8, vers 44. Hij zegt tegen de Joden, gij hebt de duivel tot vader. En gij wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen, staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar omdat ik u de waarheid zeg, mij gelooft gij niet. Dus wat gaat de duivel doen, die zijn zaad gaat zaaien, ook in het koninkrijk, onder de kinderen van het koninkrijk. Hij gaat leugens zaaien. Hij gaat leugenaars kweken. Hij gaat mensen willen verleiden die hun hart hebben opengesteld om zijn begeerte te doen. Om zijn valse wil te doen. Dat is wat de duivel doet. Het is niet zo dat de mens die zijn hart daarvoor openstelt daar geen keuze in heeft. Jacobus 1 zegt heel duidelijk, het komt uit je eigen ik voort. Michael heeft een paar weken terug nog over geleerd. Jacobus hoofdstuk 1 vers 14 en 15. Maar we weten dus, er is koninkrijk van Christus. Christus heeft dat zaad gezaaid. En midden in dat koninkrijk gaat de Satan ook zaaien. Dat betekent niet dat de gemeente geen discipline moet toepassen. Dat is niet wat dat betekent. Maar dat betekent dan wel iets anders. Soms is het onderscheid moeilijk te maken tussen wie nu oprecht is en wie niet. Tussen wie nu een hypocriet is en wie niet. Kijk naar uw eigen leven. Wanneer jij momenten hebt gekend dat jij dingen hebt geloofd. Je was wederom geboren. Je was gered behouden in Christus. Maar je geloofde op dat moment nog dingen die niet goed waren. Stel je voor dat iemand op dat moment bij u was gekomen en zegt, jij gelooft dat? Weg ermee, jij bent slecht. Jij bent dat onkruid. Had jij dan ooit uw zwakheid, uw moeite, uw zonde overwonnen? Nee. Wij moeten als mensen, als christenen, een beoordeling maken. Maar onze beoordeling, die is gebrekkig. Wij kunnen maar beoordelen in de mate dat wij kunnen zien, tasten en voelen. Wij zijn niet alwetend. Wij kunnen niet in de harten van mensen kijken. Dus wij weten ook niet alles. Dat laat ook zien dat dit een boodschap is dat wij heel voorzichtig moeten zijn in hoe wij oordelen. En hoe wij beoordelen, hoe wij elkaar oordelen. Dat neemt niet weg dat de schrift duidelijk leert, doet wie niet deugt uit je midden weg. Dat wil ook zeggen dat je dat kunt beoordelen. Als je dat niet kunt beoordelen, kun je dat ook niet doen. Dan is die opdracht waardeloos. Dus je kunt dat beoordelen. Maar, toch is er iets dat soms onkruid en goed zaad, dat dat heel fel op elkaar lijkt. En als jij te vlug in je beoordeling bent, zou je wel eens iets kunnen uittrekken wat goed is, waarvan God eigenlijk zegt, hé, dat is goed. En jij zegt, nee, dat is slecht. Wij moeten ons geen zorgen maken als wij door ons gebrek, en ik zeg niet door onze moedwillige ogen toedoen, hè, want we kunnen ook zeggen, we willen iets niet zien. Maar als wij door ons gebrek aan inzicht een halfslachtige beoordeling zouden maken, uiteindelijk zal dat wel op zijn pootjes terechtkomen. Weet je wat Paulus zegt in 1 Timoteus hoofdstuk 5? Lees dan samen met mij. 1 Timoteus hoofdstuk 5, vers 24 en 25. Hij zegt, van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat zij vooraan uitgaan naar het gericht. Bij anderen komen zij achteraan. Zo zijn ook de goede werken aanstonds duidelijk en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven. Sommige mensen hun zonden zijn heel duidelijk. Die zijn klaar, de schrift is duidelijk, geeft daar regels over, maar dat is niet altijd zo. Een hypocriet, waar de Joodse leiders heel sterk in waren, waarvan Jezus hen in Matthäus 23 ook voor waarschuwt dat ze hypocrieten zijn, dat ze wel een uiterlijk hadden als vroom, maar innerlijk was het heel slecht, kun je niet altijd juist zeggen van ja, maar dat is geen oprechte mens, dat kun je niet altijd zeggen. Want het uiterlijk lijkt erop dat er vroomheid en rechtvaardigheid en geloof is. Maar het innerlijk zegt iets anders. Kijk eens in Judas. In Judas vers. Even kijken waar we gaan beginnen. Want eigenlijk heel de brief van Judas. Het is niet zo'n grote brief. Maar spreekt wel daarover. In vers 4. Dat er zekere mensen zijn binnengeslopen. Waar binnengeslopen? In de gemeente binnengeslopen. Dus dat moet ons niet verbazen als dat gebeurt. Die reeds lang tevoren tot het oordeel zijn opgeschreven. Goddelozen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen. En onze enige heerser en Here Jezus Christus verloochenen. Dus goddeloze mensen zijn binnengeslopen in de gemeente. En die veranderen de genade van God in losbandigheid. Herinner je een paar weken terug, als we gesproken hebben over Romeinen hoofdstuk 2, Romeinen hoofdstuk 6, dat als jij gedoopt bent en door genade behouden, dan doet jij niet wat jij maar wilt, maar dan behoort jij je te onderwerpen aan de leer van Christus. Hier zijn mensen die ook zeggen, wij zijn behouden door de genade van Jezus, maar die onderwerpen zich niet aan de leer van Christus, die leven losbandig. Die veranderen zelfs de genade van God in losbandigheid. En dan gaat hij een deel voorbeelden geven, die gaan we nu niet lezen, maar kijk eens wat er staat in vers 12. Deze zijn de schandvlekken bij uw liefdemaal. Zij zijn zij die zonder schroomte samen feesten om zichzelf te wijden. Wolken die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven. Tweemaal gestorven zijn zij. Tweemaal gestorven, weet je wat dat betekent? Als je eenmaal gestorven bent, maar die zijn tweemaal gestorven. Dubbel zo erg. Tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld. Wilde baren van de zee die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren. Maar wat zegt Judas, wat voor hen is weggelegd? Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. Wel, als we die gedachte meenemen naar de gelijkenis, laten we die gelijkenis dan eens opnieuw lezen. In vers 24. Nog een gelijkenis hield Jezus hen voor en hij zei, het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die een goed zaad gezaaid had in zijn akker. Toch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide daar onkruid overheen, midden tussen het koren en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem, Heer, heb jij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen, dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide, nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid, zou gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen, haalt eerst het onkruid bijeen, en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. En nu de uitlegging opnieuw. Toen liet hij de scharen gaan, vers 36, en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de volleiding van de wereld. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu de onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding van de wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En zij zullen hen in de vurige oven werpen en daar zal het geween zijn en de tanden geknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft, die horen. Ga eens met mij naar Openbaringen. Van de 7 gemeenten die in Openbaringen worden aangeschreven, zijn er maar 2 waarvan eigenlijk niks slechts te zeggen was. Er waren er 5 waar veel slechts van te zeggen was. Of toch ernstige dingen. En als we zien de gemeente in Efeze. Als je de brieven in Efeze gaat lezen, dan gaat je zeggen van wauw, wat een goede gemeente. Die worden geprezen om hun ijver, om hun geloof. Een deel van die kwaliteiten hadden zij nog, op het moment dat Openbaring wordt geschreven, tientallen jaren later. Maar er was iets wat ze kwijt waren geraakt, in vers 4. Dat Jezus tegen hen zegt, ik heb tegen u, van hoofdstuk 2 van Openbaringen, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Dus het is niet omdat zij ook goede dingen deden, dat het slechte wat zij deden daarom in één keer goed was. Het slechte moest veranderen, want wat zegt Jezus? Die eerste liefde die zij kwijt waren geraakt. Dan moesten zij aan denken van welke hoogte zij gevallen waren, zich bekeren en opnieuw die eerste werken doen. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert. De gemeente in Efeze had nog altijd samenkomsten. De gemeente in Efeze deed goede dingen. Maar de gemeente in Efeze deed ook dingen dat als zij daarin zouden volharden, dat de kandelaar van hen zou worden weggenomen als ze zich niet bekeren. Als je de gemeente in Thyatira bekijkt, in vers 18, dat zij geloof hadden, volharding hadden, dienstbaar waren. Maar wat deden zij? In vers 20 zegt Jezus, ik heb iets tegen u. En wat had Jezus tegen hen? Dat was iemand die leerde dat hoererij en afgodenoffers oké was. De Heer had haar tijd gegeven om zich te bekeren. Ze wilden het niet en hij greep in. Maar niet iedereen in de gemeente in Thyatira was daarmee bezig. Want in vers 24, toch ik zeg tot u allen die voor de Thyatira zijt en deze leer niet hebt. Dus niet iedereen was die leer aanhangig geworden. Er waren er ook die dat niet geloofden, gelijk zij zeggen, en die niet gelijk zij zeggen de diepte van de Satan hebt leren kennen. Wat deed de Satan? Die zaaide zaad in het koninkrijk. Slecht zaad. En degene in het koninkrijk die hun hart daar hebben voor opengesteld, die hebben de begeerte van hun vader gevolgd, namelijk de duivel. En ze hebben de diepte van de duivel leren kennen. En zo waren er christenen in Thyatira. Maar niet iedereen was daarmee ingegaan. Er waren er ook die hun geloof zuiver hadden gehad. In Sardes zien we dat er sommigen waren. Ze hadden de naam in vers 1 dat ze leefden, maar Jezus zegt, je zit dood. Er was een naam, een reputatie, dat is nu de gemeente. Als we daar naartoe gaan, dan kunnen we God aanbidden in geest en waarheid. Dat is de reputatie die ze hadden. Ze leefden. Maar Jezus zegt, ik denk het niet. Zij zijn dood. En zij moesten wakker zijn. Teken dat ze ingedommeld waren. En ze moesten dat wat ook nog aan het sterven was, of wat dreigde te sterven, moesten ze gaan versterken. Want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. En vers 3, bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. Bewaar het en bekeer u. Indien gij niet wakker wordt. Wat zou er gebeuren bij de gelijkenis? Op het eindoordeel zal Jezus zij die tot zonde verleiden en die ongerechtigheid beoefenen, uit het koninkrijk gezift worden, en die zullen een eeuwig verderf krijgen. En zij die in het koninkrijk rechtvaardig zijn, die zullen het koninkrijk van de Vader mogen binnengaan. Wel, Jezus zegt hier, in vers 3, het tweede gedeelte, indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Toch je hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. En zij zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal al dus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor de engelen. Waarom zal Jezus die naam belijden voor de vader en voor de engelen? Omdat hij zal zeggen, dit is een rechtvaardige zoon van mij. Dit is mijn kind, dit is mijn discipel. Kom binnen in het koninkrijk van mijn vader. Maar wat gebeurt er voor hen die niet overwinnen? Voor hen die de diepte van Satan leren kennen en zich niet bekeren? Het eeuwig verderf, een naam wordt uitgewist uit het boek des levens. En de laatste die we eigenlijk als voorbeeld zien, wat slecht was, is Laodicea in vers 14... En ze waren niet koud, ze waren niet warm, ze waren lauw. Het kwam allemaal zo nauw niet. Het was allemaal zo erg niet. En wat zegt Jezus? Ik ga u uit mijn mond uitspuwen. Vers 17, omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige, jammerlijke en arme en blinde en naakte. Ik raad u aan om van mij te kopen goud dat een vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij die aandoet en uw schande, de schande uw naaktheid niet zichtbaar wordt. Opdat gij moogt zien, ogen zal op uw oogleden strijken. Wie overwint, zegt hij in vers 21, die zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dus ja, wij hebben een verantwoordelijkheid om op elkaar toe te zien. Ja, wij moeten tucht in de gemeente toepassen, zoals die teksten dat ook gezien hebben. En nee, de gelijkenis in Matteüs 13 leert absoluut niet dat wij maar zomaar alles moeten toelaten. Maar het leert ons wel dat daar waar wij geen objectieve beoordelingen kunnen maken, daar waar wij niet kunnen zeggen dit is goed of slecht, of waar we twijfelen of waar we helemaal niet zo zeker zijn, dan moeten we onze handen afhouden. En dan moeten wij aan God overgeven. En uiteindelijk, ook al is onze beoordeling goed of slecht, God zal daarvan mee afrekenen. En van sommige mensen zijn de zonden heel duidelijk. En van sommige mensen komt de zonde achterna. Maar verborgen blijven zal het niet. Van niemand niet. En soms, ik heb dat eens horen zeggen onlangs in een preek van een prediker. Soms is het beangstigend als ik in mijn eigen hoofd kijk, in mijn eigen leven kijk, hoe ik soms denk en hoe ik soms redeneer, waar ik dan ook tegen God moet zeggen, Heere, vergeef mij. En dat ik helemaal niet van mijn eigen vind dat ik hypocriet ben of schijnheilig ben, maar soms moet je jezelf daarin toch wel onderzoeken, van hoe leef ik, hoe denk ik, hoe praat ik, waar ga ik, wat doe ik. En als we dan het geduld en de genade van God willen hebben voor onszelf, dan moeten we die ook op een ander toepassen. En dat neemt niet weg. Als iemand opstandig is, als iemand rebelleert tegen God, als iemand niet wil luisteren, dan is het ook onze taak om te luisteren naar de woorden van Paulus die zegt, tekent zo iemand en gaat niet met zo iemand om. Maar, ik denk dat deze gelijkenis vooral zegt, zijt geduldig, zijt leidzaam. Hypocrieten en misleiders zijn niet altijd even zichtbaar. En onze beoordeling is feilbaar. Want soms zouden wij wel eens een goed zaadje kunnen uittrekken, wat eigenlijk bestempeld wordt door ons als hypocriet. En daar moeten we voor oppassen dat we dat niet doen. Amen.